Gemeente, de profeet Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En nergens in het Oude Testament wordt ook zo duidelijk gesproken over de komst van de Heer Jezus en over zijn verlossingswerk. Maar Jesaja was vooral een boeteprofeet. En we zien dat in de eerste 5 hoofdstukken van zijn Bijbelboek. Daarin wordt zijn prediking samengevat. En als we de hoofdstukken doorlezen, dan krijgen we een indruk van de boodschap die Jesaja in Gods naam moest verkondigen. Vormen de achtergrond voor ons teksthoofdstuk. De kern van Jesaja's prediking vinden we in Jesaja 1 vers 2. Daar lezen we: Gij hemelen, en neem ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Jesaja spreekt over het verbond tussen God en Israël. De Heere heeft Israël uit alle volken uitverkoren en hij heeft zijn kind aangenomen. Hij heeft het alle zorg gegeven die het nodig had. Hij heeft het groot gebracht en verhoogd. En je zou verwachten dat het Gods lief zou beantwoorden. Je zou verwachten dat Israël voor de Heere zou leven. Want God is toch hun schepper, hun verlosser. God is toch hun liefhebbende vader. Maar Israël is in opstand gekomen. En zoals Adam en Eva in het paradijs, zien we opstand in plaats van dankbaarheid. Israël is van huis weggelopen en is eigen wegen gegaan. En dan komt het zich niet om de Heere. God heeft kinderen groot gemaakt, maar ze hebben tegen hem overtreden. In Jesaja 5 gebruikt de profeet een ander beeld. Het verbond tussen God en zijn volk. Het beeld van de wijngaard. Israël is Gods wijngaard. Dat volk moet vrucht dragen voor de Heere. En waarom niet? God heeft kosten nog moeite gespaard. En de Heere zegt het. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard? Ik mag toch verwachten dat er goede vruchten zijn? Maar wat is het resultaat? Geen goede vruchten, maar kwade, stinkende vruchten. Gods kinderen zijn tegen hun vader opgestaan. Opstand in plaats van liefde. En in de eerste 5 stukken van het Bijbelboek Jesaja noemt Jesaja enkele voorbeelden van deze vruchten. Vruchten van Gods wijngaard. Afgoderij, schijngodsdienst, hoogmoed, valse gerustheid, overdaad, onrecht tegen de naaste. Het is alsof Jesaja vandaag leeft. Vruchten van Israël. In Jesaja 1 vers 3 lezen we: een os kent zijn bezitter en een ezel de kan zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Het is duidelijk wat God doet. Kijk maar naar de dieren. Zij weten wie hun baas is. Maar Israël beseft niet dat het Gods eigendom is. En dat het moet leven tot eer van hem. En daarom zal God zijn volk straffen. Jesaja profeteert erover. De dag des Heren zal komen. En het zal een dag zijn van enkel benauwd duisternis. En deze dag zal komen. Onvermijdelijk. Dat is de prediking van Jesaja. En deze prediking wordt in ons teksthoofdstuk Jesaja 6 nog eens echt onderstreept en benadrukt. En wel door een visioen. Als we de profetenboeken in het Oude Testament kennen, dan weten we dat we deze visioenen vaak terugvinden. Bekend zijn de visioenen van Ezechiël en Zacharia. Een visioen is een preek in beelden. En dat geldt ook voor Jesaja 6. Een preek in beelden. En wat voor een preek? We zeiden het al. In Jesaja 6 wordt de prediking van Jesaja nog eens extra onderstreept. en wel door God zelf. Want hij openbaart zich in het visioen. En Jesaja ziet de Heere in de tempel. God laat zien wie hij is. Hij laat zien dat hij Jesaja geroepen heeft om deze woorden te verkondigen. En het is alsof God het zijn volk wil zeggen. Nu jullie de oordeelswoorden van mijn profeet Jesaja gehoord hebben, zal ik deze nog eens extra onderstrepen. Luister maar hoe ik mezelf bekend maak. En hoor maar, ik heb Jesaja zelf geroepen. Jesaja spreekt geen eigen woorden, hij spreekt mijn woorden. En daarom zijn het geen lege woorden. Want al verdort het gras en al valt de bloem af, mijn woord blijft tot in eeuwigheid. Jesaja 6 is een indrukwekkend visioen. Leest u maar mee in vers 1 tot 4 en probeert u het zich maar eens voor te stellen. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittend op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervulden de tempel. De serafs stonden boven hem, en ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten van de dorpels zich bewogen door de stem van degenen die riepen. En het huis werd vervuld met rook. Vers 1 vertelt ons wanneer Jesaja dit visioen zag. Koning Uzzia van Juda was gestorven. Maar Jesaja ziet de koning die eeuwig leeft. De echte koning. Hij ziet de Heere zittend op een hoge en verheven troon. Engelen omringen de troon. Serafs worden ze genoemd. Letterlijk betekent dat zoiets als zij die in vuur en vlam staan. Het zijn de dienaren van God. En ze branden van verlangen om God te dienen en te eren. En ze roepen het elkaar toe. Heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Welke voorstelling heeft u van God? Hoe wij over de Heere? Als iemand aan u vraagt, wie is God? Of als u bidt, tot wie bidt u dan? De engelen roepen, God is heilig. Ja, God is driemaal heilig. In de Bijbel wordt vaak extra nadruk aan een woord gegeven door het te herhalen. En als de Heer Jezus iets heel belangrijks wilde zeggen, dan begon hij vaak zo: voorwaar zeg ik u. Met andere woorden, let goed op wat ik nu ga zeggen. Enkele keren wordt in de Bijbel een woord zelfs driemaal achter elkaar genoemd. En we zien dat bijvoorbeeld in Openbaring, als het verschrikkelijke oordeel van God aangekondigd wordt. Dan horen we, wee, 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 degenen die op de aarde wonen. Slechts 1 eigenschap van God wordt in de Bijbel 3 keer achter elkaar genoemd. Gods heiligheid. God is niet heilig. God is niet 2-maal heilig. Nee, God is 3-maal heilig. De Bijbel zegt nergens dat God liefde, liefde, liefde is. De Bijbel zegt ook nergens dat God genade, genade, genade is. Ook nergens dat God toren, toren, toren is. Maar de Bijbel zegt wel, God is heilig, heilig, heilig. Wat heeft ons dat veel te zeggen? Als we 1 ding over God moeten weten, dan is het dit: God is heilig. En Jesaja is het nooit vergeten. Deze ontmoeting met de Heere heeft diepe indruk op hem gemaakt. En we lezen dan in zijn Bijbelboek ook bijna 30 keer dat Jesaja God aanduidt met de heilige Israëls. God is voor Jesaja de heilige. Wat wordt er precies bedoeld met Gods heiligheid? In de eerste plaats wijst heiligheid op het onderscheid tussen God en zijn schepping. Het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor heilig betekent apart of gescheiden zijn. God is gescheiden van zijn schepping. En hij is onverheven boven alles wat hij gemaakt heeft. Niets is zoals hij. En we lezen in Jesaja 40, bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijken is, zult gij op hem toepassen? Wie is als onze God? In Deuteronomium lezen we verschillende keren, ik ben de Heere en niemand meer. In het visioen ziet Jesaja daar iets van. Hij hoort niet alleen dat God heilig is, hij ziet het ook. In vers 1 lezen we dat de zomen van Gods kleed de tempel vervulden. De onderkant van Gods kleed vervulde de tempel. Hoe groot moet de troon dan wel niet zijn? En nog belangrijker, hoe groot moet degene die op de troon zit dan wel niet zijn? Anders gezegd, woorden schieten tekort om Gods grootheid en verhevenheid te beschrijven. We kunnen God dan ook nooit met ons verstand vatten. We kunnen nooit zeggen, nu begrijp ik God. We kunnen God nooit narekenen. We kunnen God nooit in ons denkers opsluiten. God is heilig. En hij is oneindig verheven boven zijn schepping. En we zien daar iets van in het Bijbelboek Job. Zijn vrienden denken God wel te kennen. En ook Job weet wel wat dingen over God te vertellen. Maar aan het einde van het Bijbelboek neemt God woord. En hij zegt het, Job, waar was je toen ik de wereld geschapen heb? God is verheven, God is heilig. We kunnen hem niet narekenen. In vers 2 lezen we over de Seras, de dienaren van God. Ze zijn zonder zonde en zonder gebrek, maar ze moeten hun aangezicht met vleugels bedekken. God is zo groot en zo verheven, dat zelfs deze heilige schepselen zichzelf moeten beschermen. De Bijbel zegt dat God een ontoegankelijk licht bewoont. God is heilig en zelfs de engelen moeten hun aangezicht bedekken. Toen Mozes aan de Heere vroeg of hij zijn heerlijkheid mocht zien, toen kreeg hij als antwoord, gij kunt mijn aangezicht niet zien. Als de engelen het uitroepen dat God heilig is, dan wil dat dus zeggen dat God God is. Dat er een oneindige afstand is tussen God en zijn schepping. Als de engelen het uitroepen dat God heilig is, dan wil dat zeggen dat God koning is. En dat hij regeert. Wie is als ons? God woont in de hemel. Zullen we het nooit vergeten? Daniel bidt, o grote en verschrikkelijke God. Maar God is niet alleen gescheiden van zijn schepping. Hij is ook gescheiden van alle zonde en van alle ongerechtigheid. En dat is het tweede waar Gods heiligheid op wijst. Heere, van alles wat onrein of kwaad is. God is een licht en in hem is gans geen duisternis. Zijn heiligheid wijst op zijn gerechtigheid en op zijn rechtvaardigheid. Zijn oog is te rein om het kwaad te doen. God handelt niet op goddeloze wijze, zegt Job. God is heilig, God is goed tot in het diepst van zijn wezen. En daarom haat God het kwaad. En hij kan niet bij de zonde verkeren. Hij moet de ongerechtigheid straffen en hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. God is heilig en gescheiden van alle zonde en ongerechtigheid. God kan het niet bij de zonde uithouden. Het roepen van de Seras heeft een enorme uitwerking. De tempel schudt op zijn grondvesten en wordt vervuld met rook. Tekenen van Gods aanwezigheid. God is in de tempel. Maar wie zal de dag van zijn komen verdragen? En wie zal staan als hij verschijnt? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Psalm 24 geeft het antwoord. Die rein is van handen en zuiver van hart. Maar wie is het van handen? En wie is zuiver van hart? Jesaja niet. En als hij God ziet op zijn troon, dan roept hij het uit. Wee mij, want ik verga. Wee is een woord dat Jesaja in zijn preken gebruikt heeft. Tegen de rechtvaardige moest Jesaja zeggen dat het hem wel zou gaan. De rechtvaardige moest hij in naam van God zalig spreken. Maar de goddeloze moest hij zeggen dat het hem kwaad zou gaan. Over de goddeloze moest hij in naam van God het wee uitspreken. Wee is het tegendeel van zalig. Wee is de aankondiging van de ondergang. Wee is de aankondiging van het oordeel. En hier in Jesaja 6 spreekt Jesaja niet over anderen, maar over zichzelf het wee uit. Wee mij! Ik ben verloren. Ik zal vergaan. Want ik heb de koning gezien in zijn heiligheid. En wie kan voor God bestaan? Wie kan God zien en leven? Toen Manoach, de vader van Simson, besefte dat hij de engel des Heren had ontmoet, toen zei hij tot zijn vrouw: wij zullen voorzeker sterven, want we hebben de Heren gezien. En we kunnen ook denken aan de woorden van Petrus tot de Heere Jezus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Terwijl de meeste mensen alle moeite deden om bij Jezus in de buurt te komen, zegt Petrus: Heere, ga toch alstublieft weg. Petrus heeft iets gezien van Gods heiligheid. Calvijn wijst er in dit verband op dat we van nature huichelachtig en onszelf bedriegen, dat we huichelachtig zijn, dat we ons inbeelden, dat we rechtvaardig zijn. Maar als we God in zijn heiligheid ontmoeten, dan gaan we zien dat het in werkelijkheid anders is. En hij gebruikt het beeld van de zon. Als we midden op de dag om ons heen kijken, dan lijkt het alsof we het goed kunnen zien. Maar als we recht aan kijken, dan zien we opeens bijna niets meer. En zo is het ook in de geestelijke dingen. Als we ons maar richten op de aarde, het hier en nu, en onze eigen gedachten, dan lijken we wel rechtvaardig. Maar als we ons leven naast de maatstaf van God leggen, dan gaan we zien wie we werkelijk zijn. Als we ons leven naast onze eigen maatstaf of naast de maatstaf van de wereld leggen, dan valt het wel mee. Maar als we ons opheffen tot God en zien op Hem, en als we iets beseffen van Zijn heiligheid, dan gaan we tot in het diepst van ons bestaan verdorven zijn. En dat zelfs onze gerechtigheden ten diepste zonde blijken te zijn. Vandaar de huivering en de ontzetting bij de gelovigen in de Bijbel als ze God ontmoeten. Jesaja ziet God in zijn heiligheid. En bij zoveel licht wordt helder aan het licht wie hij is. Jesaja beseft dat hij een zondaar is. En dat hij niet voor Gods aangezicht kan bestaan. Hij noemt in het bijzonder de zonde van het spreken. Wee mij, want ik verga, daar ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Opvallend. We zouden verwachten dat Jesaja zou zeggen: wee mij, want ik ben een man van onreine daden. Wee mij, ik ben een man van onreine gedachten. Wee mij, want ik ben een man van onreine gewoonten. Maar Jesaja wijst op zijn mond. Want onze woorden maken ons hart openbaar. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 12, uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Onze woorden maken duidelijk wat er in ons hart leeft. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Een onreine mond wijst op een onrein hart. Maar er is nog een reden waarom Jesaja nu juist de onreinheid van zijn lippen noemt. Hij heeft zojuist gehoord en hij heeft gehoord hoe ze God hebben geprezen. Zij hebben reine lippen. Zij loven God. Maar hij heeft onreine lippen. En terwijl Jesaja de engelen God hoort prijzen, beseft hij dat hij zijn lippen niet heeft gebruikt om God te aanbidden, maar om zichzelf te verheffen, om anderen neer te zetten en te beschadigen. Hij gebruikt zijn lippen niet tot eer van God, maar om zichzelf te zoeken. Hij zou God nooit zo kunnen prijzen als deze engelen. En dat terwijl God hem geschapen heeft tot zijn eer. Het is toch het doel van ons leven, dat we goed spreken van de Heere. Wat komt er van terecht? Wat komt er uit onze mond? En waar spreken wij over? We worden geoordeeld uit onze woorden. Moeten we het Jesaja niet nazeggen? Wee mij, want ik heb onreine lippen. Jesaja zegt er nog iets bij. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lip is. Wat een aanklacht van het volk van God. Want Jesaja woont niet in Egypte. Jesaja woont niet in Assyrië. Jesaja woont in Israël. Hij woont te midden van degenen die door God uitverkoren zijn. Om te zijn als een licht voor de volken. Jesaja woont niet te midden van de heidenen. Hij woont in Israël, Gods wijngaard. Gods aangenomen kind. Maar in plaats van God te danken en te loven, kwam het volk tegen hem in opstand. En het vereerde vreemde goden. En het was alsof God zijn wet nooit gegeven had. Het licht onder de heidenen was geworden tot een volk dat onrein van lippen is. Totaal ongeschikt om God te aanbidden. Totaal ongeschikt voor de dienst van God. En Jesaja verheft zich niet boven het volk. Nee, hij schaart zich er helemaal onder. Niet zij, maar wij hebben gezondigd tegen de Heere onze God. Gemeente, heeft God zich al zo geopenbaard in uw leven? Hebben wij de Heere al leren kennen? Wat belangrijk om u dat af te vragen als u deze geschiedenis hoort. Heeft u al iets gezien van Gods heiligheid? Als u iets gezien van Gods heiligheid, dan hebben we iets gezien van Gods verhevenheid. Dan beseffen we iets van die oneindige afstand tussen God en ons hart. Dan besef je dat u maar een schepsel bent en dat u in alle dingen van God afhankelijk. Dan beseft u dat God God is. Dat hij koning is en dat hij regeert. Dan zeggen we met Abraham: Heere, ik ben stof en as. Hebben we dat in ons leven geleerd? Kennen we het ontzag voor deze God? Als u iets gezien heeft van Gods heiligheid, dan heeft u ook iets gezien van uw zondigheid. En in het licht van Gods heiligheid schrikken we van onszelf. Dan komt aan het licht wie we zijn. En dan zien we iets van de verdorvenheid van ons bestaan. God heeft ons groot gemaakt. Of niet? Maar wij hebben tegen hem overtreden. Zouden we met Jesaja uitroepen: wee mij? Kunnen we ooit voor God bestaan? Niet voor niets worden de gelovigen in het Oude Testament vaak mensen genoemd die God vrezen. Niet voor niets zegt de Heer Jezus zelf in het Nieuwe Testament: vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden, vreest hem die ook uw ziel kan doden in de hel. God openbaart zich als de heilige. En als we de Heere mogen kennen, dan hebben we iets van die heiligheid gezien. Dat kan niet anders. En dan gebeurt er iets wonderlijks. God stuurt een van zijn engelen naar Jesaja. Maar niet om hem weg te doen van voor zijn aangezicht, maar om genadig te zijn. Een van de seras vliegt naar Jesaja met een gloeiende kool in zijn hand. Een kool van het altaar. En met deze kool raakt hij de mond van Jesaja aan. En hij is duidelijk wat hij met dit teken bedoelt. Jesaja, deze kool heeft je lippen aangeraakt. En met dit teken wil God je duidelijk maken dat je misdaden vergeven en je zonden verzoend zijn. God is je genadig. God is Jesaja genadig. Hoe kan dat? Wat moet dat voor Jesaja geweest zijn? Hier is iemand die ervan overtuigd was dat hij niet kon bestaan voor God. Maar waar hij Gods oordeel verwacht, ontvangt hij Gods genade. En Jesaja 57 spreekt ervan. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij degene die van een verbrijzelde en nederige geest is. God is Jesaja genadig. Hoe kan dat? Er wordt in het teksthoofdstuk niet veel over gezegd. Maar toch wel iets. En daarvoor moeten we letten op het altaar. Het altaar verwijst naar de offerdienst van het Oude Testament. Door de offerdienst wilde God zijn volk duidelijk maken hoe hij onder zijn volk kon wonen. Niet zomaar. Niet vanzelfsprekend. God kan niet wonen te midden van zondaar. Gods heiligheid zou zondaren verteren. Maar door een offer te brengen, kon de zonde verzoend worden. Een offerdier moest sterven in de plaats van een zondaar. En zo kon God wonen onder zijn volk. En we weten het, de offerdienst van het Oude Testament was geen doel op zich. Nee, de offerdienst had een functie. De offers wezen heen naar het grote offerlam, Jezus Christus. Want alleen op grond van dat offer kan God wonen onder zijn volk. En alleen op grond van zijn verzoenend lijden en sterven dat mensen van onreine lippen en onreine harten genadig zijn. Jesaja vergaat niet. God is hem om Jezus wil genadig. Zijn misdaden zijn zijn zonden zijn vergeven. De kloof die er was tussen God en zijn hart is overbrugd. Door God zelf. Want alleen God kan dat doen. En Jesaja's naam wijst erop. De Heere is zaligheid. En dat mag hij nu ervaren. De Heere is zaligheid. Maar alleen door het offer. En alleen door het bloed van het lam dat reinigt van alle zonden. In vers 8 horen we voor het eerst de stem van de Heere zelf. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? En dan moeten we erop letten wat Jesaja onmiddellijk antwoordt. Zie, hier ben ik, zend mij heen. Hier zien we de gewilligheid van het geloof. Jesaja wil niets liever dan deze koning dienen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Mensen die God gezien hebben, die zijn geschikt voor de dienst van de Heere. Denkt u aan de apostel Paulus. Toen hij de verhoogde Christus ontmoette op weg naar Damascus, heeft God hem geschikt gemaakt voor zijn dienst. En deze vervolger van Gods kerk mocht de apostel van de heidenen worden. Mensen die zichzelf als onrein hebben leren kennen en die door God vergeven zijn, die zijn bereid om God te loven. Ze willen niets liever dan goed spreken van hun God. Luister maar naar David in Psalm 51. Verlos mij van bloedschulden, o mijn God. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. God roept. En Jesaja gehoorzaamt. En wat kan hij anders? God roept. We hebben al iets gezegd over de boodschap die Jesaja moest verkondigen. Geen evangelie. Geen goed nieuws. Jesaja is een profeet van het oordeel. Zoals de meeste profeten in het Oude Testament. Het oordeel is zelfs onafwendbaar. Dit is langmoedig, maar zijn geduld heeft een einde. Als Gods wijngaard geen vrucht draagt, dan zal God die tot een woestheid maken. Huiveringwekkend zijn de woorden die we lezen in vers 9 en 10. Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen, opdat het niet zal zien met zijn ogen, nog met zijn oren zal horen, nog met zijn hart zal gaan, nog zich zal bekeren. En hij het zal vrezen. De woorden van de Heere zijn niet onduidelijk. Jesaja, ga en zeg tot dat volk, luister, maar laat het vooral niet tot je doordringen. Kijk, besteed er vooral geen aandacht aan. Verhard je hart maar en bekeer je niet. God maakt Jesaja duidelijk dat hij op rotsen zal roegen. Men zal niet naar hem luisteren. Integendeel, Israël zal het hart verharden. En in hoofdstuk 53 zal de profeet het roepen. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar ook dan zal het woord van God doen wat hem behaagt. Ook dat die buiten Gods wil op. En Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 2. Voor sommigen is de verkondiging van Gods woord een reuke des levens. Voor anderen een reuke des doods. De laatste versen van Jesaja 6 maken duidelijk dat Gods geduld eens opraakt. Het volk van God heeft de maat vol gezondigd. En nu straft de Heere zijn volk door het harde. Jesaja maakt het hart van dit volk vet, zodat het niet zal verstaan wat je zegt. Maak de oren zwaar, zodat ze je niet zullen horen. Sluit hun ogen, zodat ze niet zullen zien. Opdat ze zich niet zullen bekeren. Want ik zal dit volk straffen. Totdat het land volledig verwoest is. Gemeente, dat kan. Dat Gods geduld opraakt. En dat God genoeg heeft van onze zonden. En dat hij ons alleen laat in ons verderf. Als de boom van ons leven geen vrucht draagt, dan hakt God hem om. Dat is de ernstige waarschuwing die vanavond vanuit Jesaja 6 naar ons toekomt. Bomen die geen vrucht dragen, worden in het vuur geworpen. Het oordeel komt als we ons blijven verharden en als we zijn genade blijven verwerpen. Gods oordeel komt als we geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Gods oordeel komt als we blijven zijn. Want God is heilig. Hij kan en hij zal geen gemeenschap met de zonde hebben. Hij straft de zonde en hij zal laten zien dat hij een heilig God is. En dat hij ijvert voor zijn eer. Hij zal de schuldige geen seconde houden. Soms straft God heel duidelijk en heel zichtbaar. Sodom en Gomorra werden door vuur uit de hemel verteerd. Maar God straft ook anders. God straft ook door ons over te geven aan onszelf. zodat we geen gehoor geven aan zijn woord. Zodat we horen, maar niet verstaan. Zien, maar niet opmerken. O, verhard u dan en laat u leiden. Sluit u niet af voor het woord van God en leg de verkondiging van het evangelie niet naast u neer. Maar laten we God bidden of hij het wil neigen. Of hij ons oren wil geven te horen en ogen te zien. Laten we onze hardheid, onze ongevoeligheid en onze opstand voor zijn aangezicht belijden. En laten we hem smeken om genade. Gemeente Jesaja 6 is een woord van oordeel en gericht. Maar we zien ook iets van Gods genade. Onze tekst bevat een ernstige waarschuwing, maar ook evangelie. Ik zou tot slot twee dingen willen noemen. In de eerste plaats, in vers 13 wordt gesproken over heilig zaad. Gods oordeel zal komen over Israël en het zal verschrikkelijk zijn. Maar in zijn toren denkt God aan zijn ontferming. God zal zijn volk niet helemaal van voor aangezicht wegdoen. Een rest zal hij genadig zijn. En deze gedachte vinden we bij alle profeten terug. En ook voor Jesaja is deze restgedachte heel belangrijk. Hij moet zijn zoon zelfs She'ar Yashub noemen. Dat betekent, een rest zal terugkeren. God laat niet varen de werken van zijn handen. En in het oordeel denkt hij aan zijn ontferming. En zo is Jesaja's zoon een levend bewijs van Gods genade. En als het volk de woorden van Jesaja hoort, de woorden van oordeel en gericht, dan mogen ze zien zoon, She'ar Yashub. In zijn toren denkt God aan zijn ontferming. Daar mogen we aan denken als we de oordeelswoorden van Jesaja 6 horen. Daar mogen we op pleiten. Heere, denk in uw toren aan uw ontferming. Te meer nog, omdat dit heilig zaad ziet op Christus. Hij zal uit dit geboren worden. God zal zijn volk niet overgeven aan de ondergang, want uit dit volk zal de zaligmaker der wereld geboren worden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus Christus. Hij is het bewijs dat God in zijn toren aan zijn ontferming denkt. Laten we in de tweede plaats nog één keer naar Jesaja kijken. Hij, een onreine van lippen, mag Gods lof verkondigen. In de profeet Jesaja laat God ons zien dat hij zondige mensen kan maken tot dienaren van hem. God kan zondaren maken tot aanbidders van zijn naam. En daarom moeten we bij hem zijn, want de Heere is zaligheid. God heilig. Hij is de hoge en verhevene. Dat hebben we gezien. En als we nog zonder God leven, dan mogen we wel vrezen voor zijn heiligheid. God woont in de hemel. Maar hij woont ook hetgene met een verbrijzeld en nederig hart. Dus dat hebben we. En Jesaja is er het levende bewijs van. God woont in de hemel, maar hij woont ook armen van geest. Bij mensen die niets overhouden dan het gebed om Gods genade. Gemeente, het voorbeeld van Jesaja mag ons aansporen om God aan te roepen. En we mogen de Heere bidden of hij ook onze onreine lippen wil raken. En of hij wil geven dat onze onreine harten gereinigd worden. Of hij wil geven dat ook wij zijn grote naam groot mogen maken. Amen.